بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. Geliefde broeders en zusters van alle plekken vandaan, van harte welkom bij deze gezegende conferentie, Nederlandstalige conferentie. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst hier naartoe. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala jullie rijkelijker voor te belonen. En ik bedank Allah subhanahu wa ta'ala voor deze gunst dat ik hier met jullie mag zijn en jullie wat bij mag leren over het geloof, over de juiste aqida, over de aqida van Ahlus Sunnah wal Jama'a. De aqida van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn metgezellen en de vrome voorgangers. Het is een geweldige thema wat de broeders hebben uitgekozen voor deze conferentie. De juiste aqida, daar geloven wij in. En het is aan ons natuurlijk om dit aan jullie te verduidelijken wat de juiste aqida is. Wat de juiste overtuiging is, wat de juiste credo is. Een moslim kan pas een goede moslim zijn als hij de juiste overtuiging heeft. En de juiste overtuiging leert hij in de plekken waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook deze heeft onderwezen. En dat zijn de moskeeën. Daar leer je de juiste aqida. Bij de mensen die de juiste aqida bezitten. En deze ook geleerd hebben van de mensen die de juiste aqida bezitten. Dus de juiste aqida wordt doorgegeven. Van mensen tot mensen die kennis bezitten en doorgeven deze kennis. De juiste aqida wordt niet gekregen zomaar bij geboorte of van Jan en allemaal. Die moet je wel natuurlijk leren. Zoals met alle wereldse vakken die je deze te leren bij de mensen die deze vakken, waar deze mensen in gespecialiseerd zijn. Een wiskundige, daar leer je wiskunde van. Een bioloog, daar leer je biologie van. En als het gaat om de aqida, dat leer je van de mensen van kennis. Dus alle van harte welkom in deze gezegende moskee, waar we het vandaag inshallah zullen hebben over een van de belangrijkste onderdelen binnen de aqida. Namelijk het tawhid. En in het bijzonder het tawhid met betrekking tot de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. De beste kennis die iemand kan opdoen is de kennis van tawhid. Misschien heeft mijn broeder hiervoor het er ook over gehad. Het tawhid, het gaat over de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En tot deze kennis behoort tawhid al-asma'i was-sifat. Eenheid met betrekking tot zijn schone namen en verheven eigenschappen. Wat betekent dat? Het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala met betrekking tot zijn schone namen en eigenschappen. Dit onderwerp, meestal wordt dit uitgelegd aan de hand van boeken. En dat wordt uitgelegd in klas, verband met boeken en pen en schrift en lessen. Wat ik zal proberen, en ik hopelijk inshallah zal Allah subhanahu wa ta'ala mij bij steunen en helpen, en jullie oren openen en jullie hart ook daarvoor openen, is dat eigenlijk een samengevatte lezing les in 45 minuten over de belangrijkste onderdelen van de naam en eigenschap van Allah. Maar verwacht niet dat je alles dan zal weten, want je moet nog heel wat kennis opdoen hierover over dit onderwerp. Ik zal proberen inshallah de belangrijkste onderdelen binnen de naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala geloven daarin behandelen met jullie. En ik zal me dus beperken tot slechts een enkele voorbeelden en niet alle voorbeelden noemen, want de tijd hebben we niet daarvoor. Laten we gelijk beginnen met: wat betekent nou het geloven in de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala? Wat houdt het nou in? Ten eerste moeten we zeggen, als het gaat om de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, houdt het in dat wij moeten bevestigen wat Allah subhanahu wa ta'ala aan zichzelf heeft toegekend en bevestigd in de Koran en in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat zijn de namen en eigenschappen die hij zichzelf heeft gegeven. Het zijn niet wij als mensen of andere schepselen, de engelen of de profeten of wie dan ook die deze namen hebben gegeven aan Allah. Het is Allah subhanahu wa ta'ala zelf die deze namen zichzelf heeft toegekend en bevestigd of in de Koran of in de overlevering dat ook openbaring is van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus we geloven dus in alle namen en eigenschappen die hij zichzelf heeft toegekend in de Koran en in de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Op een wijze zoals het bij hem staat en bij hem past en wat hem betaamt. Dus op de wijze die hij bedoelt. Niet op de wijze die wij bedoelen. Maar op de wijze dat bij hem past en dat hem betaamt. Zonder onschuldig te maken aan vier zaken. En dat ga ik inshallah met jullie uiteenzetten. Het eerste waar je niet mag schuldig aan maken als het gaat om het geloven in de naam en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, is het tahrif. Dat je deze, het tahrif in het Arabisch betekent dus het verdraaien. En hierbij bedoelen wij het verdraaien van de betekenis. Dat je dus eigenlijk de betekenissen van de namen van Allah subhanahu wa ta'ala verdraait en daarmee dus iets anders ervan maakt dan wat er staat. Ik zal daar straks inshallah met voorbeelden komen. Ten tweede, het ta'til. Je mag niet schuldig maken aan ta'til. En ta'til betekent dus dat je de naam van Allah subhanahu wa ta'ala, de eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala, buiten werking stelt. Oftewel dat je de betekenis daarvan ontneemt. Dat je zegt, het is wel een naam, maar het heeft geen betekenis. Loze woorden. Ten derde, waar je niet mag schuldig maken, is het temthil. En temthil, je ziet het al in het woordje mithla. Dat je dus gelijkenissen trekt tussen wat wij kennen en de eigenschap en namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus eigenlijk dat je de naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala vergelijkt met die van zijn schepselen. En dat mag natuurlijk niet, want Allah subhanahu wa ta'ala is uniek. En niets is in hem gelijk. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Niets is in hem gelijk en hij is de alziende, de alhorende, de alziende. Of als laatste het takyif, dat is het spreken van een hoedanigheid. Dat je dus eigenlijk een hoedanigheid geeft aan de namen of eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, terwijl deze niet bij ons bekend zijn. En de stelregel daarin, het vers wat Allah subhanahu wa ta'ala hier duidelijk in maakt is, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Niets is aan hem gelijk. En hij is de alziende, de alhorende. Wat betreft de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala zien we dat daar genoeg bewijzen van te vinden zijn in de Koran en de Sunna. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. En aan Allah behoren de schone namen, roept hem daarmee aan. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. En verlaat degene die afwijken van de namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Afwijken door deze te verdraaien. Afwijken door deze te ontkennen. Afwijken door deze een betekenis te geven die het niet had behoort. Of afwijken door eigenlijk deze te vergelijken met zijn schepselen. Verlaat diegene. Met andere woorden, verlaat hun akida. Verlaat hun overtuiging. Jouw overtuiging is een juiste overtuiging. Jij begrijpt de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala zoals hij ze bedoeld heeft. En de namen van Allah subhanahu wa ta'ala zoals ze deze een betekenis bevatten. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Roept Allah aan of de barmhartige. Welke je ook aanbidt, of je nou Allah aanroept met zijn naam Allah, of je hem nou aanroept met zijn naam Ar-Rahman of Ar-Rahim, of welke naam dan ook van hem, je aanbidt een en dezelfde. Allah subhanahu wa ta'ala, أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Aan hem behoort de schone namen toe. En zo zien we dus heel veel bewijzen uit de Koran die aanduiden op de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook in de sunnah zien we genoeg bewijzen. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een overleving die misschien jullie allemaal kennen. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isma. Tis'atan wa tis'ina isma. Aan Allah behoren 99 namen. Dat zijn de namen die wij kennen. Dus hij heeft 99 namen. Man ahsaha dakhala al-jannah. Wie deze kent, treedt het paradijs binnen. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een overlevering. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. O Allah, ik vraag u bij elke naam die van u is. Dus het is dus in de sunnah en de Koran te vinden de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat wij ook moeten beseffen, beste mensen, is dat deze namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala op drie zaken duiden. Ten eerste, waar deze namen en eigenschappen op duiden, is dhatul musamma, zoals ze dat zeggen. Op het wezen naar wie het genoemd is. En dat is wie? Allah subhanahu wa ta'ala zelf. Het is een naam die verwijst naar degene waar wie het genoemd is. Vernoemd is. Dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Ar-Rahman is een naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim is een naam van Allah. Dus al deze namen zijn namen van Allah. Dus het eerste waar een naam van Allah subhanahu wa ta'ala verwijst is hemzelf. Naar Allah subhanahu wa ta'ala en naar zijn wezen. Naar zijn bestaan en naar zijn wezen. Het tweede waar het naar verwijst, deze namen, is namelijk naar de eigenschap die het zelf bevat. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Ar-Rahman. Welke eigenschap verwijst het naar? Ar-Rahma. Ar-Rahman, de barmhartige. Welke eigenschap verwijst het naar? Barmhartigheid. Ar-Rahim, genade. De genadevolle. Welke eigenschap verwijst het naar? Genade. As-Sami', de alhorende. Welke eigenschap bevat het? As-Sam', oftewel het gehoor. Al-Basir, de alziende. Welke eigenschap verwijst het als eerste naar? Zijn eigen eigenschap is het zicht. Het gezichtsvermogen. Zo heeft dus elke naam van Allah subhanahu wa ta'ala een eigenschap. Waar het naam verwijst, waar het zelf naam verwijst. Maar daarnaast verwijzen elke naam van Allah subhanahu wa ta'ala ook naar meerdere andere eigenschappen die daarmee in verbinding staan. Want één naam heeft misschien wel één eigenschap waar het naar verwijst. Maar andere eigenschappen daar, die daarmee in verbinding staan. Want ar-Rahma op zichzelf kan niet op zichzelf staan. Want ar-Rahma is weer gekoppeld aan het leven van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Haya. Gekoppeld weer aan al-Qudra. Macht. Gekoppeld weer aan heel veel andere eigenschappen. Dus al deze namen van eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala zijn allemaal met elkaar in verbinding qua betekenis en qua eigenschappen. Dus niet, geen enkel van deze namen kan los van de andere gezien worden. Het is als één geheel. Allah subhanahu wa ta'ala is één wat betreft zijn goddelijkheid. Eén wat betreft zijn heerschappij. Maar ook één wat betreft zijn namen en eigenschappen. Al deze namen en eigenschappen zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus moeten niet los van elkaar gezien of als onderdelen gezien worden. Dus in het geval van Allah subhanahu wa ta'ala zijn het ook namen ala al-musamma, ismun ala al-musamma. Dus als Allah subhanahu wa ta'ala zichzelf met een naam beschrijft, dan bevat hij ook die eigenschap. In tegenstelling tot de mensen. Mensen kunnen beschreven worden met bepaalde eigenschappen of namen hebben, maar totaal niet deze eigenschappen bezitten. Zo kan bijvoorbeeld een persoon salih heten. Wat betekent? Rechtschapen. Maar deze persoon is de meest verdorven persoon. Toch? Hij kan salih heten, maar hij kan naar discotheken gaan, bier drinken, noem het maar op. Zina plegen. Terwijl hij salih heet. Past deze eigenschap dan bij hem? Hij heeft wel die naam. Maar de eigenschap is niet op toepassing bij hem. Een persoon kan bijvoorbeeld adil heten. Wat betekent? Rechtvaardig. Maar hij is de meest onrechtvaardige persoon die je maar kan bedenken. Dus bij het geval van de mens, een mens kan namen hebben waarvan hij de eigenschappen niet bezit. Maar bij Allah subhanahu wa ta'ala, alle namen die hij heeft, bezit hij zelf de eigenschappen van. Dat is één. Daarnaast, de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën of in drie categorieën. Sifatullah. Als we het hebben over de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, kunnen die onderverdeeld worden in drie categorieën. Ten eerste, sifatun dhatiyya. Oftewel, hoe kun je het beste vertalen? Wezenlijke eigenschappen. Eigenschappen die verwijzen naar het wezen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dhat van Allah subhanahu wa ta'ala. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld ar-Rahman. Verwijst naar degene die deze rahma bezit. Oftewel de barmhartige. Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sami', de alhorende. Verwijst naar Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Basir. Al-Yad. De hand van Allah subhanahu wa ta'ala. Zonder daar vergelijkingen te trekken met die van de schepper. Die verwijst naar het wezen van Allah subhanahu wa ta'ala. Aghazum, het gezicht. Aghazum, al deze zaken verwijzen dus naar het wezen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus je hebt ten eerste sifatun dhatiyya, oftewel wezenlijke eigenschappen. Eigenschappen die verwijzen naar de dhat van Allah. Het wezen van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarnaast heb je ook nog sifatun fi'liyya. Oftewel, eigenschappen die verwijzen naar de daden van Allah. Oftewel, de wil in verbinding staan met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Voorbeelden daarvan is al-khalq. Het scheppen. Het scheppen is een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khaliq is de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Het scheppen is de eigenschap. Dit scheppen heeft te maken met zijn wil. Hij schept dus wanneer hij wil. En wat hij wil. Op de wijze die hij wil. Het heeft dus te maken met zijn wil. Het is een daad van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ook bijvoorbeeld. Het grijpen. Het grijpen. Zo bijvoorbeeld. Yawm al-Qiyamah zal hij de hemel en de aarde grijpen. Met zijn rechterhand. Het grijpen is dus een sifa fi'liya. Oftewel een eigenschap. Die te maken heeft met zijn wil, met zijn daden. En zo kun je dus heel veel andere voorbeelden noemen die te maken hebben met zijn fi'li eigenschappen. En daarnaast heb je als derde sifa tenzihia. Sifa tenzihia, of te maken, die te maken hebben met zijn verhevenheid en zijn heiligheid. Van boven alle vormen van tekortkomingen. Zoals bijvoorbeeld zijn naam Al-Quddus, Al-Salam en ga zo maar door. Al-Quddus, dat betekent de heilige of de gezegende. Al-Salam, dat betekent degene die vrij is van alle tekortkomingen. Dus als we het hebben over de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, die onderverdeling in drie categorieën. Sifatun dhatiyya, wezenlijke eigenschappen. Sifatun fi'liyya, dadelijke eigenschappen zou je kunnen zeggen. Wa sifatun tanzihiyya, oftewel eigenschappen waarmee Allah subhanahu wa ta'ala vrijgesproken wordt van elke vorm van tekortkomingen. Laten we een voorbeeld geven van de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Een van de namen van Allah subhanahu wa ta'ala is Ali al-Aliyu al-A'la, de verhevene, de allerhoogste. Deze naam van Allah subhanahu wa ta'ala verwijst dus als eerste naar wie? Naar Allah subhanahu wa ta'ala. Daarnaast verwijst het naar, laten we terug een voorbeeld teruggeven, naar de eigenschap zelf. De verhevenheid zelf van Allah subhanahu wa ta'ala. Als we het hebben over de verhevenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, dan kunnen we die weer onderverdelen in drie categorieën. Je hebt de letterlijke verhevenheid van Allah subhanahu wa ta'ala met zijn wezen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala verheven is boven zijn troon. Daar gaan we straks ook wat meer over vertellen. Over Allah subhanahu wa ta'ala verhevenheid boven zijn troon. Dat is dus de letterlijke verhevenheid. Dat Allah subhanahu wa ta'ala boven is, boven zijn troon. Niet op zijn troon, maar boven zijn troon verheven. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zelf te kennen geeft in de Koran in 7 verschillende versen. Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa. De barmhartige die zich verheven heeft boven zijn troon. Daar gaan we straks over wat meer over vertellen, inshallah. Daarnaast. Dan eerst hadden we dus de uluw al-dhati. Dat is de wel letterlijke verhevenheid. Uluw al-dhati. Ten tweede, uluw al-qahri. Dat is verhevenheid in macht. Dat Allah subhanahu wa ta'ala iedereen overtreft met zijn macht. En dat niemand dus met hem kan concurreren of zich verzetten tegen hem of hem tegenhouden. Alles is onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En onder zijn macht valt iedereen. Ten derde, als laatste, is uluw al-sha'ni. Uluw al-sha'ni, oftewel verhevenheid in status. Verhevenheid in status. Dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala alle volmaakte eigenschappen heeft. En dat hij losstaat van alle onvolmaakte eigenschappen. Geëerd en verheerlijkt als hij is, subhanahu wa ta'ala. En deze drie zaken zijn met elkaar natuurlijk in verbinding. De ene kan niet zonder de andere. Allah subhanahu wa ta'ala is verheven in status, verheven in macht, maar ook verheven in dhat. Als we het hebben over de eerste categorie, verheven in dhat. Oftewel dat Allah subhanahu wa ta'ala met zijn dhat, dus met zijn wezen, verheven is. Als je simpelweg een kind de vraag stelt, waar is Allah? Wat zal het kind zeggen? Wat is de natuurlijke aanleg waar ze mee antwoordt? Boven, dat weet iedereen toch? Dat hoeft niemand jou te leren toch? Niemand hoeft jou te vertellen waar Allah is. Klopt? Jij weet zelf waar Allah subhanahu wa ta'ala is. En deze vraag is zelf gesteld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen een metgezel genaamd met zijn naam even vergeten. Misschien komt hij zo terug. Deze metgezel was iemand die buiten Medina woonde. En vervolgens kwam hij in Medina binnen. Om lang verhaal kort te maken, had een slavin die hij geslagen had. En hij voelde zich schuldig en hij wilde van de profeet Lazim het oordeel weten. Hij wilde hij in vrijheid stellen, deze slavin die hij geslagen had. De profeet Lazim zei tegen hem, wacht, ik ga je eerst een paar vragen stellen, dan mag je haar in vrijheid stellen. Eerste vraag die hij haar stelde toen hij bij haar kwam, zei hij, één Allah. En deze overlevering is terug te vinden in een moslim. Dus een sahih, een correcte, een authentieke overlevering. Iedereen erkent. De vraag die hij stelde, letterlijke zin, was één Allah. Waar is Allah? Dus als de profeet Lazim deze vraag stelt, is het voor ons toegestaan om deze vraag te stellen? Tuurlijk, wij volgen de sunnah van de profeet Lazim. Dus het is een rechtvaardige vraag, een toegestane vraag. Je mag je dus je kind de aqida aanleren van uluw al-dhati, van verhevenheid, in letterlijke zin. Allah subhanahu wa ta'ala boven zijn troon is. Wat antwoordde dat meisje? Ze zei fis sama, oftewel in de hemel. Dat bedoelt in het Arabisch, voorzetsels nemen elkaars positie in. Fi betekent ala, foqa. Oftewel boven de hemelen. Vervolgens stelde hij de vraag, men ana? Toen zei ze, enta Rasulullah, je bent de boodschapper van Allah. Vervolgens gaf hij opdracht aan deze metgezel om haar in vrijheid te stellen, want zij is mu'mina. Hij zei, i'tiqha fa innaha mu'mina. Stel haar in vrijheid, want zij is een gelovige. Hier erkent dus de profeet Sallallahu alaihi wasallam dit meisje als een gelovige, omdat zij gelooft dat Allah subhanahu wa ta'ala boven is. Boven zijn troon verheven. En in de Koran treffen we daar vele malen bewijzen voor. En in de sunna treffen we daar ook heel veel bewijzen voor. Zo zie je bijvoorbeeld in de Koran dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Am amintum man fi s-sama'. Ilayhi yas'adu al-kalimu al-tayyib. Wal-amalu al-salihu yarfa'uh. En ga zo maar door. Vele bewijzen in de Koran die duiden op de verhevenheid van Allah subhanahu wa ta'ala in zijn wet. Genoeg bewijzen. Je kan bijna de Koran niet omslaan, elke bladzijde, of je treft daar verhevenheid van Allah subhanahu wa ta'ala in de wet. Vanuit de sunna zien we daar ook genoeg bewijzen van. Dat Allah subhanahu wa ta'ala dus boven zijn troon verheven is. En dat eigenlijk alles onder hem is. Wat betreft macht. Allah subhanahu wa ta'ala is verheven boven iedereen met macht. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa Allahu al-wahidu al-qahhar. Hij is Allah de enige, de overweldiger. Degene die macht heeft over iedereen. Degene waarvan niemand aan zijn grip ontkomt. Yawm al-qiyama. Zou hij de koning zijn? Degene die zou zeggen dat hij de hemel en de aarde heeft opgerold in zijn rechterhand, zou hij zeggen, men il melik. En el muluk. Wie is de koning nu op deze dag? Wat zijn de koningen? Wanneer niemand antwoord kan geven behalve hij zelf. En hij zegt, lillahi al-wahid al-qahar. En wie behoort de koninkrijk? Liman il muluk ul yom. En hij zal als enige kunnen antwoorden en zichzelf ermee antwoorden aan Allah. De enige, de overweldiger. Oftewel degene die iedereen overweldigt met zijn macht en kracht en zijn verhevenheid erin. Dus niemand ontkomt aan zijn verhevenheid in kracht. En als derde verhevenheid in status houdt in dat Allah subhanahu wa ta'ala alle volmaakte eigenschappen bezit en niets van onvolmaaktheid hem treft. Zo is Allah subhanahu wa ta'ala volmaakt wat betreft zijn eenheid. Niemand maakt onderdeel uit van zijn koninkrijk of heeft een aandeel daarin. Allah bezit alles en wij bezitten niks. Allemaal zijn wij bezit van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hij is enig in zijn macht en in zijn eenheid. Daarnaast is hij ook enig in zijn macht en in zijn trots en in zijn koninkrijk en in zijn grootsheid. En niemand die hem kan vernederen of niemand die hem kan bevrijden van vernedering. Allah subhanahu wa ta'ala heeft niemands hulp nodig en iedereen is afhankelijk van hem. Als ook is Allah subhanahu wa ta'ala in zijn volmaakte zelfgenoegzaamheid verheven boven iedereen. Dat is een vorm van verhevenheid in status. Hij is dus verheven boven het hebben van een partner of van een kind. Want hij heeft niemand nodig. Geen behoefte aan niemand. Ook is hij degene die perfect is in onderhoud. En in volmaaktheid in leven. Hij onderhoudt iedereen en alles. En iedereen is afhankelijk van hem. En hij heeft niemand nodig om hem te onderhouden. Hij is de Samad. Degene die zelfgenoegzaam is. Ook wat betreft zijn kennis is hij verheven boven iedereen. Hij is degene die alles weet. Alles weet over de schepselen. In de algemeenheid en in detail. Ook wat betreft zijn glorie staat hij boven iedereen. Ook wat betreft zijn rechtvaardigheid is hij ver verheven boven iedereen. Niemand wordt bij hem onrecht aangedaan, yawm al-qiyama. En hij schept ook niet zomaar iets. Hij schept iets met een doel en wijsheid. En iedereen die komt te sterven, zal uiteindelijk voor Allah komen te staan. Rekenschap moeten afleggen voor alles. Vanwege zijn perfecte rechtvaardigheid. Waar hij verheven is, boven iedereen. Ook qua rijkdom en onafhankelijkheid is hij ver verheven boven iedereen. Oftewel, Allah subhanahu wa ta'ala, zijn eigenschappen en namen zijn ver verheven boven iedere eigenschap en naam. Hij is volmaakt in zichzelf. Hij is volmaakt in zijn eenheid. Hij is perfect en volmaakt in zijn daden. En hij is perfect en volmaakt in zijn eigenschappen. Lees ik hem iets li jeun, wa huwa as-sami' al-basir. Niets is aan hem gelijk. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. En niet één is gelijk aan hem. Allah subhanahu wa ta'ala is dus alwijs, almachtig. Als we gaan kijken naar de verschillende eigenschappen die hij bezit. Dan zie je dus dat eigenlijk, helaas, deze dag mensen bestaan die bepaalde eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala of ontkennen of verdraaien. Zo heb je bijvoorbeeld een groeperingen zoals de Ash'ariya, of de Jahmiya, of de Mu'tazila, of de Shia, allemaal afgedwaarde groeperingen die eigenlijk, als het neerkomt om de naam en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, een onjuiste aqida hebben. Zij die eigenlijk afwijken van het rechte pad in heel veel zaken, maar vooral als het gaat om de naam en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is dus aan de moslim om deze naam en eigenschappen op de juiste manier te geloven erin. En de juiste manier te gebruiken voor hetgene waarvoor je het nodig hebt. Want deze 99 namen, en zo komen we zo meteen terug op deze afgewaarde groeperingen, hoe we deze kunnen weerleggen, met hele makkelijke argumenten. Maar laten we eerst terugkomen deze 99 namen. Wat is het doel van deze 99 namen? Waarom moeten we ze kennen? Waarom zegt de profeet sallallahu alaihi overlevering, inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhal al-jannah. Waarlijk aan Allah behoren 99 namen toe, wie deze kent treedt het paradijs binnen. Wat wordt hiermee bedoeld? Het uit het hoofd leren alleen, dat je dus eigenlijk deze opsomt, of zit er meer achter? Geleerden hebben daar verschillende betekenissen aan gegeven en verschillende uitleggen. Een van de uitleggen die ze daaraan hebben gegeven is dat je dus deze leert en vervolgens deze toepast in je leven. Hoe dien je dat toe te passen in je leven? Hij zegt dus dat je dus daarmee hem aanroept met deze namen. En dat je hem prijst met deze namen. Hoe roep je Allah subhanahu wa ta'ala aan met deze namen? Allah subhanahu zegt zelf, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. En aan Allah behoren de schone namen, roept hem daarmee aan. Hoe kunnen we Allah subhanahu wa ta'ala aanroepen met deze namen? Door datgene van de namen te gebruiken die voor jou van toepassing in jouw situatie op dat moment. Bijvoorbeeld, als jij ziek bent, is het eerste waar je naartoe moet wenden is de dokter, de huisarts. Wat is het eerste waar je naartoe moet wenden als je ziek bent? Naar Allah subhanahu wa ta'ala. In wiens handen al het goede ligt. Ook jouw genezing ligt in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus een moslim is degene die altijd in al zijn zaken al het eerste toe wendt naar Allah subhanahu wa ta'ala. In alles wat hem overtreft. Alles wat hem overkomt en wat hem treft, wendt hij zich als eerste naar degene die over hem gaat. Degene die hem geschapen heeft. Degene die weet wat hij meemaakt en wat hij doorstaat. Degene die hem beproeft om te kijken of hij dankbaar is. Aan Allah bedankt. En geduld heeft met de beproevingen. Dus het eerste wat de moslim doet, is zich wenden tot degene die hem kan genezen. En vervolgens de nodige middelen neemt om tot genezing te komen. Dus het eerste wat je doet, is Allah subhanahu aanroept met de namen die toepasselijk zijn op dat moment. Dus als je ziek bent, roep je hem aan bij de naam. Welke naam? Ash-Shafi, de genezer. Dat je dus zegt, en als je dua gebruikt, Allahumma rabba nas, hedhi bil ba's, ishfi, anta ash-Shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Je roept hem dus daarmee aan. O Allah, genees mij, want u bent de genezer, u bent de heer van de mensen. U gaat dus over alle mensen. U beheert hun toestand, hun rijkdom, hun benodigdheden. Maar ook hun gezondheid en hun ziektes, daar gaat u over. Dus u bent de eerste naar wie ik me toewend als ik getroffen word door een ziekte. En vervolgens neem ik de middelen die uiteindelijk aanleiding zijn voor genezing. Het is niet zo dat je alleen maar Allah moet aanroepen. Maar dan houd je ook, want Allah leert het ook in de Koran, de profeet Lazim leert het ook in de Sunnah, dat we de juiste middelen moeten nemen om tot genezing te komen. Maar je moet goed beseffen dat het niet de middel is wat uiteindelijk de genezende werking doet treden. Het is Allah subhanahu wa ta'ala. Zien we niet dat sommige mensen bijvoorbeeld, heel veel mensen dezelfde ziekte hebben? Bijvoorbeeld koorts of griep. Maar dat dezelfde medicijn niet bij iedereen werkt. Hoe komt dat? Bij de ene heeft Allah subhanahu wa ta'ala gewild dat het werkt. En bij de andere heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet gewild dat het werkt. Het is Allah subhanahu wa ta'ala die geneest. Hij is degene die bepaalt of zo'n medicijn uiteindelijk zijn genezende werking bij jou heeft of niet. Dus ook al neem je de medicijn in, het is niet de medicijn waar je op vertrouwt. Het is niet de medicijn wat je aanroept. Het is niet de medicijn waar je je hoop op vestigt. Het medicijn is slechts een middel. Slechts een middel. En de dokter is ook niet degene die jou geneest. Dat je je hoop op hem vestigt. Oh, als jij het niet was, had ik niet kunnen genezen worden. Nee, dat is een verkeerde akida. Een moslim gebruikt dus de naam van Allah subhanahu wa ta'ala in hetgene wat van hem toepassing. Als je je zwak voedt, roep je Allah subhanahu wa ta'ala bij zijn naam. Al-Qawi, Al-Azim, Qawini. O machtige, o sterke, geef mij kracht. Als je onwetend bent over bepaalde zaken, roep je Allah subhanahu wa ta'ala aan bij zijn naam, Al-Alim. En zo is met elke situatie waar je te maken mee hebt in je leven, roep je Allah subhanahu wa ta'ala aan met die naam die van toepassing was op dat moment. Daarnaast, waarom moeten wij deze namen ook kennen, is om bepaalde eigenschappen van deze namen jezelf ermee te kenmerken. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimuna, Yarhamuhum Ar-Rahman, Irhamu man fil ardi, Yarhamukum man fil sama. De barmhartige, de genadevolle, worden begenadigd, met barmhartigheid voorzien, door de barmhartige. Yarhamuhum Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, Yarhamukum man fil sama. Wees barmhartig, wees genadevol voor degene die zich op aarde bevinden. Dan zal degene die zich in de hemel bevindt, jou begenadigen. Dus het is een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala waarmee je jezelf mee dient te weerspiegelen. Waar je jezelf eigen moet maken. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook gestuurd is als rahma voor de wereld. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. We hebben jou slechts gezonden als barmhartigheid voor de wereld. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum. En was het niet voor de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala? Dus met de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala ben je zacht aardig tot hen? Geloven ze in jou? Volgen ze jou vanwege jouw zachtaardige aanpak? En zo zie je bijvoorbeeld heel veel eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, waarvan deze als het ware bedoeld zijn om jezelf ermee te kenmerken. Een ander voorbeeld van een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala, waarmee je jezelf kunt kenmerken, is bijvoorbeeld zijn naam Al-Halim. Wat betekent verdraagzaam? Allah subhanahu wa ta'ala is verdraagzaam. Hij rekent niet ons alles in één keer aan. Hij geeft ons uitstel voor dingen die we verkeerd doen. In de hoop dat wij berouw tonen tot één keer komen en het juiste pad zullen gaan volgen. Als Allah subhanahu wa ta'ala ons zou aanrekenen en met ons zou omgaan zoals de mensen met ons omgaan, dan zouden we eigenlijk niet in leven blijven. Dan zou eigenlijk ieder van ons bij elke fout wat hij begaat, aangerekend moeten worden of verrekend moeten worden. Dat zou toch een leven niet prettig maken. Als je hier bijvoorbeeld door rood rijdt en de politie ziet jou, de wet wordt toegepast. De regels worden toegepast. De politie is niet verdraagzaam hierin. Als je door rood hebt gereden, klaar, je krijgt gewoon een ticket. Een boete uitgeschreven. Als jij bijvoorbeeld iemand hebt bestolen hier en je wordt betrapt, word je aangeklaagd. Moet je gestolen goederen teruggeven. Dus zo gaan de mensen met elkaar om. Maar Allah subhanahu is ver verheven boven dat. Allah subhanahu kan ervoor kiezen om jou direct te straffen. Maar kan ook voor kiezen om verdraagzaam te zijn. En uitstel te geven in de hoop dat jij berouw toont of terugkeert tot hem. En dat leert hij ons ook ons aan om zulke eigenschappen te hebben. Zoals al-hilm, zachtaardigheid. Dat wij ook in de omgang met elkaar zachtaardig moeten zijn en verdraagzaam. En dat we ook moeten leren dat mensen fouten kunnen maken. En dat jij niet perfect bent en niemand perfect is. Elke mens begaat nou eenmaal fouten. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Kullu bani adama khatta. Elke zoon van Adam begaat veelvuldig fouten. Betekent dat we zo moeten zijn? Of moeten we daar iets aan verandering in brengen? Nee, we moeten juist daar verandering in brengen door berouw te tonen. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. En Allah subhanahu wa ta'ala houdt van degene die berouw tonen. Houdt van degene die verdraagzaam zijn. Dus zo die dus om te gaan met de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, door dus deze te gebruiken, om hem mee aan te roepen, om hem ermee te prijzen, en om jezelf ermee te kenmerken. Dus je gebruikt deze naam van Allah subhanahu wa ta'ala, die je hebt geleerd, om hem ermee aan te roepen, om hem ermee te prijzen, maar ook om jezelf ermee te kenmerken. Er zijn andere eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, waarmee je juist jezelf niet moet kenmerken. Dat zijn eigenschappen waarin hij uniek in is. Waarbij hij het verboden heeft voor ons om ons mee te kenmerken. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld zijn naam Al-Jabbar. Of Al-Azim. Of Al-Mutakabbir. De trotse. De almachtige of de overweldiger. Dat zijn eigenschappen die voor hem uniek zijn. Want het past bij hem. En deze zijn volmaakte eigenschappen in zijn geval. In het geval van de mens zijn het geen volmaakte eigenschappen. In het geval van Allah subhanahu wa ta'ala is al-Jabbar, de trotse, de overweldiger, is perfect in zijn opzicht. De almachtige. Maar in ons geval moeten wij niet trots zijn. Niet hoogmoedig zijn. Sterker nog, iemand die de grootte van een mosterdzaadje, van een atoom aan kibber in zijn hart heeft, aan hoogmoed in zijn hart heeft, die treedt het paradijs niet binnen, zegt de profeet slaas mijn overlevering. Dus er zijn bepaalde eigenschappen van Allah waar je zelf moet mee kenmerken. En er zijn andere eigenschappen van Allah subhanahu waar je zelf moet niet mee kenmerken. De eigenschappen van Allah waarmee je zelf moet kenmerken, dat zijn de eigenschappen die volmaakt zijn in het geval van Allah subhanahu wa ta'ala, maar ook prijzenswaardig zijn in het geval van de mens. En de eigenschappen waar je zelf niet mee moet kenmerken, dat zijn eigenschappen die volmaakt zijn in het geval van Allah, maar niet prijzenswaardig zijn in het geval van de mens. En ook hoe die om te gaan met de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, de naam van Allah, is dat jij bijvoorbeeld de eigenschappen die een waarschuwing bevatten, dat je daarmee eigenlijk mee omgaat in een vorm van vrees en angst. Bijvoorbeeld, in Allah sari'ul hisab, Allah is snel in de afrekening. Hoe is jouw houding tegenover dit soort eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala? Is angst en vrees. Dat je Allah subhanahu wa ta'ala vreest dat hij jou treft. En dat hij direct jou aanrekent of verrekent. Maar andere eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala, die spreken over vergevensgezindheid, of dankbaarheid, of zachtaardigheid. Wat voor houding heeft een moslim tegenover deze namen van Allah subhanahu wa ta'ala? Een houding van hoop en verlangen. Dus wanneer je deze namen noemt, hoort in de Koran of in de Sunna, dan heb je dus een soort hoop en verlangen. Wanneer je ziet dat Allah subhanahu wa ta'ala ra'ofun rahim is, zachtaardig en genadevol is, dan moet je hart zich openen voor deze barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala en genade. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het shakur is. Dat hij dankt voor iets kleins wat je doet, dat hij jou daar veelvuldig voor beloont. Voor iets kleins wat je doet, Allah subhanahu is dankbaar. Dat vult jouw hart met hoop. Want het geeft jou dus doorzettingsvermogen en kracht om door te gaan. Als je ziet dat elke hasana vermeervoudigd wordt met het tienvoudige daarvan, of met meer, elke goede daad wat jij doet, Allah subhanahu ta'ala geeft jou niet alleen maar het gelijke daarvan een beloning, maar het tienvoudige daarvan of meer, dat geeft je een gevoel van verlangen en hoop, waardoor jij nog verder gaat in het verrichten van goede daden. Maar ook zonde die jij pleegt, weet je dat Allah subhanahu wa ta'ala jou daarvoor kan aanrekenen, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou ziet, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou gewaarschuwd heeft tegen bepaalde zondes. Jouw verhouding tegenover deze namen is dat jij eigenlijk als het ware angst hebt en vrees hebt, dat jij daarmee getroffen wordt met zijn bestraffing. Terug even naar de vier zaken die we in het begin hebben gehad. En daarmee wil ik inshallah afsluiten. Die vier zaken in het begin die we behandeld hebben. Waar je dus van jezelf, waar een moslim als het ware vrij van moet zijn als het gaat om de naam en eigenschap van Allah. Welke vier zaken waren dat? Dus Allah subhanahu wa ta'ala, naam en eigenschap erkennen wij allemaal en bevestigen wij allemaal. Er is geen een daarvan die wij ontkennen of niet bevestigen. Bij bevestigen op de juiste wijze, hoe doen we dat? Door ons niet schuldig te maken aan deze vier zaken. Wat er gezegd? Het tahrif, oftewel het verdraaien van de betekenis. Dat jij dus eigenlijk zegt, het is niet istawa ala al-ars, maar istawla ala al-ars. Istawa betekent verheven. En istawla betekent veroverd. Dus dat je in plaats van dat je zegt, Allah is verheven boven zijn troon, zeg je, Allah heeft zijn troon veroverd. Wat dus een verdraaiing is van de betekenis. Wat dus eigenlijk letterlijk ook een ontkenning is van de juiste betekenis. Van de letterlijke betekenis die erin staat. Ook mag je jezelf niet schuldig maken aan het ta'til. En ta'til betekent dus dat jij dus de betekenis buiten werking stelt. Oftewel dat je zegt, er staat wel ar-Rahman, maar het betekent niet gelijk dat hij rahma heeft. Er staat wel al-Basir, maar dat betekent niet dat hij Basir, al-Basar heeft. Er staat wel bijvoorbeeld alziende, maar hij heeft geen gezichtsvermogen. Er staat wel al-Sami'. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over zichzelf, hij is een sami', maar ik kan niet zeggen zoals deze groeperingen zeggen, hij heeft een sema', hij heeft een gehoor. Ten derde, waar je niet aan schuldig mag maken, is het temthiel, oftewel het trekken van gelijkenissen. Dus dat je eigenlijk de naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala vergelijkt met die van zijn schepselen. Oftewel dat je ze eigenlijk zegt, de hand van Allah is net als die van een van zijn schepselen. Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Allah is verheven boven dat. Niets is in hem gelijk en niets kan in de buurt komen van hem. Niets kan hem voorstellen. Of dat je hem, eigenlijk gelijkenissen trekt. Wat is het verschil tussen temthiel en tekief? Een temthiel is dat je eigenlijk hem vergelijkt. Maar dat het niet in alle eigenschappen overeenkomt. Dat het lijkt. Het tekief is dat je spreekt van een letterlijke hoedanigheid. Dat je zegt de hand van Allah is zoals dit. Of het gezicht van Allah is zoals dit. Dat je dus eigenlijk gelijkenissen trekt. Maar Allah subhanahu is vrij van dat. Als het gaat om de namen en eigenschappen van Allah subhanahu, dan zijn er twee hoofdgroeperingen die daar de mist in zijn gegaan. De eerste dat zijn de mushabbihah en de tweede zijn de mu'attila. En mu'attila zijn degenen die de namen van Allah subhanahu wa ta'ala ontkennen of een deel daarvan ontkennen. Sommigen ontkennen de betekenis en sommigen ontkennen de eigenschap. Dus een mu'attila heb je twee categorieën in. Degenen die eigenlijk de namen op beter werking stellen. Je hebt degenen die dus de betekenis ontkennen, die zeggen van het zijn woorden maar die geen betekenis hebben. Want het ontkennen van de woorden is natuurlijk namelijk letterlijke koffer, letterlijke ongeloof. Iemand die maar één woord uit de Koran ontkent, die heeft daarmee direct de hele Koran verloochend. Dus je zult nooit zien dat deze afgedwaarde groeperingen zeggen, Allah subhanahu wa ta'ala zegt over zich, zijn ar-Rahmanu ala al-arshi wa stawa. Deze woorden erkennen wij. Maar wat zul je treffen dat ze zeggen? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Hoe moeten we die bevatten? Ar-Rahman. Lezen zonder de betekenis aan toe te voegen. Het is alsof je zegt auto zonder banden. Of een auto zonder stuur. Zonder motor. Het is een auto. Er staat auto, maar de eigenschappen ervan zijn ontnomen. Kun je dat voorstellen? Is dat te bevatten? Past het bij je natuurlijke aanleg? Het antwoord is nee. Elke naam heeft een eigenschap. Als Allah subhanahu spreekt over al-ilm, al-alim, of al-alim, betekent dat hij kennis heeft. Als hij spreekt over al-basir, de alziende, betekent dat hij gezichtsvermogen heeft. Hij kan zien. Als hij spreekt over al-sami', de alhorende, betekent dat hij een gehoor heeft waarmee hij hoort. Zonder dat je daarmee eigenlijk hem vergeleken hebt met zijn schepselen. Dus de eerste groep, dat zijn de mu'attila. Dat zijn degenen die dus de naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala of ontkennen. Door juist de betekenis te ontkennen. Of de eigenschap daarvan te ontkennen. Dus deze ontkennen de betekenis of de eigenschap. En waarom zeggen ze dat? Waarom beweren ze dat? Ze beweren dus eigenlijk dat wanneer je dus deze namen en eigenschappen aan Allah subhanahu wa ta'ala toeschrijft en bevestigt dat je hem hebt vergeleken met zijn schepselen. Ze zeggen dus, wanneer jij dus zegt Allah is Samir en hij heeft een gehoor, dan heb je hem vergeleken met zijn schepselen, want mensen zijn ook horend en die hebben ook een gehoor. En dieren zijn ook horend en die hebben ook een gehoor, die hebben ook een gezichtsvermogen. Dus wanneer je dus zegt volgens hun beredenering, wat een foute beredenering is, want het begin is al fout, dus alles wat daarna volgt is ook fout. Ze zijn begonnen op met een foute denkwijze, wat dus daaruit voortkomt is ook dus fout. Als de basis al zwak is, dan is alles wat erop bouwt, stort ook in elkaar. Dus het begint bij de basis. Daar ging het verkeerd. Ze zeggen dus, wanneer je dus de naam en eigenschap aan Allah toeschrijft, bevestigt, erkent zoals het er staat, dan heb je volgens hen je schuldig gemaakt aan het temthiel. Aan het trekken van gelijkenissen. Want je zegt dus als het ware, hij is ziend. En de mens is ook ziend. Dus dan heb je eigenlijk Allah subhanahu wa ta'ala vergeleken met de mens. En is dat correct? Nee, is niet correct. Het bevestigen van een gehoor aan Allah, of van een gezichtsvermogen aan Allah, betekent niet gelijk dat jij hem vergeleken hebt met de mens. Want de verschillen onderling is al groot. Verschillen in hoedanigheid hebben we het over. Bijvoorbeeld, wij zien met ogen die vooruit kijken. En deze ogen hebben een pupil, een lens en een hoornvlies. En een netvlies daarachter. Maar bijvoorbeeld dieren die niet recht kijken, waarvan de ogen aan de zijkant zijn. Toch? Die kijken dus op een hele andere manier. Maar ook bijvoorbeeld dieren die kijken, niet met ogen, maar met hun gehoor, zoals vleermuizen. Zo zie je dus eigenlijk dat de schepselen onderling, qua hoedanigheid, anders vorm heeft gegeven aan hun eigenschap van zien. De mens kan zien, het dier kan zien, dieren onderling verschillen in zien, mensen onderling verschillen in zicht, de ene kan ver zien, de andere is bijzien, noem het maar op. Dus als er onderlinge verschillen al zijn bij de mensen, en tussen de schepselen zelf, hoe groot zal het verschil dan zijn tussen de schepselen aan de schepper Allah subhanahu wa ta'ala? Het is toch makkelijk om te zeggen, Allah ziet op de wijze dat bij hem past, zoals hij, dat bij hem past, zoals hem betaamt. En niet zoals wij zien. Zoals onze zichtvermogen imperfect is, en die met elkaar, met Allah subhanahu vergeleken kan worden, kun je ook zeggen, Allah subhanahu wa zichtvermogen is perfect. Hij ziet alles. Hij ziet overal wat er gebeurt, tegelijkertijd. Hij ziet zelfs wat in het verleden is gebeurd, en wat in de toekomst zal gebeuren. Allah ziet alles. En gedetailleerd. Dus het is op geen enkele manier te vergelijken met Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ook bijvoorbeeld andere eigenschappen. Voor mensen zeggen bijvoorbeeld, als je toegeeft dat Allah subhanahu wa ta'ala handen heeft, dan heb je hem vergeleken met de mens. Want de mens heeft ook handen. En dieren hebben ook handen, als het ware. Als we de Arabische bewoording gebruiken. Met de handen van de dieren en de handen van de mensen, zijn die gelijk? In hoedanigheid? Nee. Een paard heeft hele andere handen, zou je kunnen zeggen in het Arabisch. En een mens heeft hele andere handen. Als de verschillen al onderling zijn in schepselen, hoe groot zal het verschil zijn tussen de schepper en de schepselen? Niets is in hem gelijk. Dus het bevestigen van deze naam betekent niet dat jij hem vergeleken hebt met zijn schepselen. Hoeft niet. Ook bijvoorbeeld als je het hebt over de voet van Allah subhanahu wa ta'ala, wat bevestigd is in de sunnah. En dat dijbeen van Allah subhanahu wa ta'ala bevestigd in de sunnah. Als we gaan kijken naar de schepselen onderling, verschillen de voeten al. Zelfs de voet van een berg, je zegt ook voet van een berg, heeft die ook tenen? Dus onderling verschillen onder de schepselen verschillen de hoedanigheden van deze eigenschappen, de voet, al heel groot. Wat dan te denken van het verschil tussen de schepselen en de schepper subhanahu wa ta'ala. Dus het bevestigen van deze naam aan Allah subhanahu wa ta'ala maakt je niet gelijk schuldig aan het trekken van gelijkenissen. Bij verre na. Als jij dus bevestigt, dan heb jij dus eigenlijk, bevind jij je op de juiste aqida, namelijk zoals de metgezellen dat hebben bevestigd. En zoals de profeet sallallahu alaihi dat heeft bevestigd. En zoals de salaf salih, rahmatullahi alayhi wa radwan alayhi, hebben bevestigd. Straks zullen we nog een paar mooie uitspraken aanhalen van al-a'imma al-arba'a, van de vier vrome geleerdes. Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, wa imam, wie vergeet ik als laatste? Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Er zijn een paar eigenschappen inshallah noemen, een paar uitspraken van hem. En zo zul je zien dat al deze zelf, als het gaat om de naam en eigenschap van Allah subhanahu, één en de juiste aqide hebben. Eén en dezelfde aqide. Het verschilt totaal niet. Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa en Imam Ahmed ibn Hanbal hadden wat betreft de naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala allemaal één en dezelfde aqide. De juiste aqide, de aqide van de metgezellen, de aqide van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Er zit niemand van hen die eigenlijk deze naam van Allah subhanahu ontkent, of verdraait, of buiten werking stelt, of gelijkenissen treft met die van de mens. Dus nogmaals, al-mu'attila, dat zijn degenen die de naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala hebben ontkend door de betekenis buiten werking te stellen, of door de eigenschap buiten werking te stellen en de eigenschap daarvan te ontkennen van deze naam. En je kan natuurlijk deze makkelijk weerleggen door te zeggen, namen komen overeen, maar eigenschappen, hoedanigheid komen niet in overeen. Wij zijn ziend en Allah is ziend. Maar wij zijn niet zo ziend als Allah subhanahu wa ta'ala. Ook dus de hoedanigheid komt niet overeen. De namen wel. En de anderen zijn de mushabbiha. Dat zijn degenen die gelijkenissen hebben getroffen met die van de mens. Waarom deden ze dat? Die zijn namelijk, Allah spreekt ons aan met woorden die wij enkel alleen maar kunnen begrijpen volgens onze eigen begrip. Dus wanneer we hand horen, begrijpen we alleen maar hand zoals wij die kennen. Met vijf vingers en botten en vlees en huid. En deze hebben weer zich, die zijn nog verder van huis. Die hebben dus eigenlijk de mens, Allah subhanahu vergeleken met de mens of met de schepselen. En deze hebben dus eigenlijk Allah verlaagd tot het niveau van de mens aan schepselen. En dat natuurlijk onjuist is. En Allah subhanahu zegt duidelijk in de Koran, lees ik hem mislihi shay. Niets is aan hem gelijk. In hoedanigheid, maar ook in eigenschap, is in hoedanigheid niets gelijk aan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is vrij van elke vorm van tekortkoming. Zoals wij tekortkoming hebben, zelf in onze eigenschappen, zijn we niet perfect. Ons zicht is niet perfect. Allahs zicht is perfect. Ons gehoor is niet perfect. Allahs gehoor is perfect. Ons barmhartigheid is niet perfect. Allahs barmhartigheid is volmaakt en perfect. Ons rechtvaardigheid, zelfs onderling kunnen we rechtvaardig zijn, maar is niet perfect. We doen soms onrecht aan. Tegenover onze eigen kinderen, tegen onze eigen vrouwen. Maar Allah subhanahu doet niemand onrecht aan. Dus zelfs in de eigenschappen waarin wij in naam overeenkomen met de eigenschappen van Allah subhanahu zijn we niet qua de danigheid overeen met Allah subhanahu wa ta'ala. Laten we kijken, daarmee sluit ik inshallah af, met enkele uitspraken van vrome voorgangers over deze naam en eigenschappen van Allah. En je zult merken, subhanallah, als ik de naam heb, als ik die uitspraak heb aangehaald, en ik zal ook de bron erbij vermelden, in hun eigen boeken trouwens, waarbij ze hun eigen uitspraken doen, dan vertaald naar het Nederlands, kan niet Arabisch voorlezen, dan zijn we nog langer bezig. Laten we kijken met, beginnen met imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, die een boek heeft genaamd Al-Fiqh al-Absat. Hij zegt, aan Allah behoort een hand, een gezicht en een nefs, zoals hij te kennen geeft in de Koran. Dus datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala zichzelf toeschrijft in de Koran, wat betreft gezicht, hand en nefs, zijn eigenschappen van Allah waarvan hij de hoedanigheid niet kennen. Hier, als je goed hebt opgelet, hij bevestigt de namen, maar de hoedanigheid is bij ons onbekend. En het is niet toegestaan om zijn handen te vertalen met zijn macht. Dat is tahrif. Dus dat je eigenlijk zegt, Allah zegt wel hand, maar hij bedoelt hier, niet hand letterlijk, maar hij bedoelt hier, macht of kracht of gunst. Dat betekent dus het tahrif, tahriful kalim en mawadi'i. Dat je dus eigenlijk de woorden verdraait van hun juiste betekenissen. En als je deze deur opent voor mensen, kan iedereen zijn eigen betekenis aangeven. Zelf betekenissen gaan invullen. En zelfs degene die eigenlijk verdraaien, ze zijn niet met elkaar eens over welke betekenis het bevat. De ene zegt ni'ma, de andere zegt qudra, en de andere zegt rahma. Welke van de drie is het? Zelfs zij zijn het niet over eens. Wat was makkelijker geweest? Door de woorden te begrijpen zoals ze er staan. Allah zegt hand, en hij bedoelt hand. Als Allah subhanahu wa ta'ala iets anders bedoelde, dan zou hij toch iets anders hebben gezegd. Deze Koran is geopenbaard, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, bilisan in Arabiyyin mubin, met een duidelijke Arabische tong. Wat, welk woord heb je niet begrepen uit deze zin? Arabi, bilisan in Arabiyyin mubin. Als dus Allah subhanahu wa ta'ala andere betekenissen bedoelt dan wat er staat, dan was de taal toch niet mubin, was toch niet duidelijk, maar dan was het onduidelijk geweest. Dan heb je dus eigenlijk hiermee de woorden van Allah verloochend. Allah zegt dus zelf dat hij de Koran volgens een duidelijke Arabische tong heeft geopenbaard, dus in een duidelijke Arabische taal. Ieder persoon die maar een klein beetje Arabisch begrijpt, kan de woorden van Allah subhanahu en de naam van Allah subhanahu begrijpen. En zij zeggen nee, Allah bedoelt hier iets anders. Imam Abu Hanifa, waarvan sommigen pretendeerden hem te volgen, hun madhab, de madhab van Abu Hanifa te volgen, die heeft niet hun aqida, maar heeft de juiste aqida. Als het gaat om de handen en het gezicht en alle eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zegt ook hier, zijn eigenschappen van Allah, waarvan de hoedanigheid niet bekend is. En het is niet toegestaan om zijn hand te vertalen met zijn macht of zijn gunst, want dit is een ontkenning van zijn eigenschap. Ook zegt hij, de eigenschappen van Allah zijn anders van hoedanigheid dan onze eigenschappen. Zijn kennis is anders dan onze kennis. Zijn macht is anders dan onze macht. En zijn zicht is anders dan ons zicht. Zijn gehoor is ook anders dan ons gehoor. En zijn spraak is anders dan onze spraak. Al-Fiqh al-Akbar. Verder zegt hij met betrekking tot de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullahi fawqa aydihim. Surah al-Fath, vers nummer 10. Ik heb nog 15 minuten, toch? 15. Ik zal zelf met deze paar woorden afsluiten. Allah subhanahu zegt in de Koran, Surah al-Fath, vers nummer 10. Yadullahi fawqa aydihim. Wat vertaald wordt, Allah's hand is boven hun hand. Hij zegt hier, zijn hand is anders dan die van de schepselen. Dus je ziet hier dat Abu Hanifa de hand van Allah toekent aan hem en niet ontkent. Ook zegt Abu Hanifa, waarlijk Allah bevindt zich boven de hemelen en niet op aarde. Imam Malik, en deze is een bekende uitspraak die velen van jullie kennen. Toen een keer Imam Malik les aan het geven was in de moskee van de profeet sallallahu alaihi wasallam, kwam er een man binnen die zei, Abu Abdillah, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, Ar-Rahmanu ala al-arsi stawa, Allah die zich verheeft heeft boven de troon. Hoe heeft hij zich boven zijn troon verheven? Wanneer Imam Malik rahmatullahi alayh boos werd en hij zei tegen hem, ja hada, o jij, al-istiwa'u ma'loom. Al-istiwa'u, oftewel, al-istiwa'u, verhevenheid van Allah subhanahu is bekend. Bekend qua betekenis. Iedereen begrijpt dat. Wat betekent verheven boven? Wal-kayfu majhool. En hoe Allah subhanahu zich verheven heeft boven zijn troon is onbekend. Allah heeft dat ons niet bekend gemaakt in de Koran, dus we kunnen het niet weten. Ook heeft de profeet Islam dat ons niet bekendgemaakt in de sunnah, dus we kunnen het nooit weten. Als het gaat om de eigenschappen van Allah, namen van Allah, kunnen we alleen maar die kennen volgens de openbaring. Allah beschrijft zichzelf in de Koran en in de sunnah, niet volgens onze fantasieën. Dus de enige manier hoe we Allah kunnen leren kennen is volgens de openbaring, de Koran en de sunnah. Aangezien Allah niet verteld heeft over hoe hij zich verheven heeft boven de troon, kunnen we ook niet weten. Vervolgens zei hij, wal imanu bihi wajib. Het geloven erin is verplicht, want het staat in de Koran en we moeten dat bevestigen. Was-su'alu anhu bid'ah. En het vragen daarnaar is een religieuze innovatie. Want de metgezellen hebben deze vraag niet gesteld. Want waarom hebben ze deze vraag niet gesteld? Omdat het bij hun bekend was. Omdat het duidelijk was. Want een van de eigenschappen van de metgezellen is dat zij leergierig waren. En als ze iets niet wisten wat het betekende, dan stelden zij dat aan de profeet Sluisem. En dan gaf de profeet Sluisem daar uitleg van. En aangezien zij in de sunnah nergens terugvinden dat een van de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala daar een hoedanigheid van werd gevraagd. Of gevraagd van hoe Allah subhanahu wa ta'ala ziet, hoe Allahs hand eruit ziet, hoe zijn voet eruit ziet. Zien we nergens terugkomen in de sunnah. Betekent dit dus ook dat de metgezellen dit allemaal begrepen hebben. Ze begrepen de betekenis, maar de hoedanigheid schreven zij toen Allah subhanahu wa ta'ala. Zeiden over de hoedanigheid, Allahu a'lam. Dus alle namen en eigenschappen van Allah begrijpen we qua betekenis. Maar de hoedanigheid zeggen wij, Allahu a'lam. Dat is toch makkelijker dan dat je eigenlijk de hoedanigheid gaat beschrijven of de namen gaat ontkennen. In nog één uitspraak van imam Shafi'i rahmatullahi alayhi en van imam Ahmed, dan sluiten we inshallah af. Anders doen we deze twee imams onrecht aan. Zeggen sommigen, jullie zijn Maliki, en die halen alleen maar uitspraak van imam Malik aan. Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, die werd eens een keer gevraagd over de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is horende, bezit twee handen op basis van de volgende twee uitspraken. En hij zegt, en hij haalt een uitspraak aan van Allah subhanahu. Eerst bevestigt hij twee handen en vervolgens haalt hij het bewijs daarvan aan. Hij zegt in Surat al-Ma'idah vers nummer 64, Bel yadahu mebesuutatani. Wel nee, zijn beide handen zijn uitgestrekt. En hij zegt, hij bezit de rechterhand op basis van de volgende uitspraak. Was-samawatu matwiyatun biyamini. Zomer 67. En de hemelen zijn opgerold en zijn rechterhand. En hij bezit een gezicht op basis van de volgende uitspraak. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. En er rest slechts het gezicht van jouw Heer. Ar-Rahman 27. En hij bezit een voet op basis van de volgende overlevering. Totdat de Heer, de Verhevene, zijn voet daarin plaatst. In de hel, overgegeven door Bukhari en Muslim. Zo zien we dus dat al deze vrome geleerden, imam Malik, imam Shafi'i, imam Ahmed ibn Hanbal en imam Ahmed, allemaal één zijn wat betreft de aqida, de naam en eigenschap van Allah. Nog twee laatste uitspraken van imam Ahmed. Hij zegt in zijn boek, As-Sunnah, bladzijde 71, hij zegt, wie beweert dat Allah niet praat, is een ongelovige. En hij zegt ook, wie beweert dat Allah niet gezien zal worden in het hinamas, is een ongelovige en een verlogenaar van de Koran. Wat Allah subhanahu wa zegt, Wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira. Op die dag zullen de gezichten opgelicht zijn. Nadira. Met een dad. Ila rabbiha nadira. Naar hun Heer kijken ze. Dus yawm al-qiyama zullen wij inshallah beloond worden met de beste beloning die wij kunnen krijgen na het paradijs. Ladina ahsanu al-husna wa ziyada. En de profeet Islam legde dit vers uit en hij zei, al-husna is het binnentreden van het paradijs. Wa ziyada, en extra boven het paradijs, het beste wat je kan krijgen is namelijk het zien van het gezicht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de beste beloning die je kunt krijgen yawm al-qiyam. En degene die dus eigenlijk dit verlogen en ontkennen, zij worden bestraft met hun eigen verlogening. Namelijk dat ze deze gunst niet krijgen van Allah. Dus als jij beweert Allah niet te zien yawm al-qiyam, omdat hij niet gezien wordt, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jou bestraffen met de juiste maat. Namelijk dat jij hem niet mag zien. En dat is de grootste beloning die iemand kan krijgen. Het zien van Allah subhanahu wa ta'ala. Kort samengevat, geliefde broeders en zusters, en sorry dat ik uitgelopen ben. De namen en eigenschappen van Allah subhanahu bevestigen we allemaal. Omdat simpelweg Allah subhanahu deze bevestigt aan hem. En de profeet Islam hem deze heeft bevestigd. Ze op de wijze dat bij hem past. Zonder deze te verdraaien. Zonder deze buiten werking te stellen. Zonder deze vergelijken met de schepselen. Of de vergelijkenissen te trekken met die van de schepselen. Lees ik hem ik lihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Amanna bihi kullu min 'indi rabbina. We geloven daarin. Allemaal afkomstig van onze Heer, subhanahu wa ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الكريم وعلى صحبه أجمعين. أنا excuse als ik te lang heb gehouden. En nogmaals, het betekent niet dat je alles over de namen en eigenschappen hebt geleerd. Je moet nog heel wat kennis opdoen hierover. Dus raadzaam om vaak lessen te gaan volgen hieromtrent. Assalamu alaikum.